Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Wij noemden nu het zevende vers van Psalm 25. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren. Wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan van het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Matteüs 16 en dan beginnen het eerste tot en met de 23e vers, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna dan wij dan zingen uit Psalm 79 en dan het 7e vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, uw eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden en wat daar verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 16 van 1 tot 23. En de Farizeeën en de Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood, en des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als hij zijn discipelen op een andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van den zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf zeggende: het is omdat wij geen broden medegenomen hebben. En Jezus dat wetende zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen, en hoeveel korven gij opnaamt, nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van het zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van den zuurdeesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de gedeelen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in den hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen derzelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen des koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in den hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in den hemelen ontbonden zijn. Toen gebood hij zijn discipelen dat zij niet iemand zeggen zouden dat hij was de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dag opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: ga achterwijs, Satanas, want gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij hopen in het gebed te gedenken mevrouw Loeve van de Peulenlaan, die vanmiddag wegens hartklachten in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Zoeken wij het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, gij God des aanziens en des menigvuldigen ontfermens, gij die uzelf in uw woord hebt willen openbaren als die God vol genade, maar ook rechtvaardig en heilig, vol majesteit, maar die ook in uw woord hebt laten optekenen dat er bij u veel genade en veel vergeving is, die langmoedig is over ons te samen. Want Heere, als u niet die deugd van uw langmoedigheid over ons liet gelden, dan zouden wij hier niet meer zijn geweest. Want gij zijt nog die God die het loon wat wij verdiend hebben niet uitbetaalt, maar u draagt en verdraagt ons nog op de voetbank van uw heilige voeten. En gij legt nog mest om onze levensboom. Ja, gij zijt als die hemelse landman nog bezig om naar vrucht te zoeken. En ach, Heere, nu zal er bij ons geen vruchten meer te vinden zijn. Die wijngaard die gij met zoveel zorg hebt geplant, die wijngaard die brengt geen goede vruchten meer voort, alleen nog maar stinkende vruchten. Daar groeit alleen nog maar onkruid, doornen en distelen op. En ach, Heere, dan is het toch een wonder dat gij die wijngaard nog niet de weg doet van voor uw aangezicht, maar dat gij nog zoveel arbeid daaraan besteden wilt. Geef dat we dat toch mogen zien. En dat we dat eens mogen op gaan merken. Dat wij nog toonbeelden zijn van uw langmoedigheid. En van uw verdraagzaamheid. En van uw taai geduld. En dat ge het ook vanavond nog laat verkondigen. O, wend u toch naar mij toe. En word toch behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heere, wij zijn zo blind en zo dwaas geworden dat wij onze eigen wegen bewandelen. Maar dat zijn wegen die ons al maar verder van u afbrengen. Maar wil u ons, Heere, toch op die brede weg des verderfs stilzetten? En wil u ons toch brengen aan uw gezegende voeten, opdat wij onze rechter om genade leerden smeken? U brengt ons vanavond weer bij elkaar, rondom uw woord en eeuwig blijvend Gods getuigenis. En ach, Heere, dan zijt gij die God die nog niet te moede en nog niet te mat wordt, maar die ons nog nawandelt met uw woord en met de liefelijkheden van dat eeuwig evangelie. Anderen moeten dat missen. Anderen gaat u in uw vrijmacht voorbij, maar gij wil nog zoveel mest om onze levensboom leggen. Geef dan dat we vanavond, Heere, eens een oog ontvingen om dat te zien. Geef dat we eens een hart mochten ontvangen om dat eens werkelijk te gaan verstaan, opdat we toch niet verder zouden voortleven, maar dat wij naar u zouden gaan vragen en dat u weer een plaats in ons leven zou krijgen. Heere, wij smeken van u. Wil u dan bij uw woord paren de onmisbare werking van uw eeuwige geest? U hebt het zelf tegen uw discipelen gezegd. Die zal de wereld overtuigen van zonde. O geest des vaders en des zoons, overtuig onze jongens en meisjes. Overtuig onze jongeren in de kerk, onze ouderen in de kerk, dat ze tegen u gezondigd hebben, opdat er een roepen om ontferming en om genade gevonden mag worden, en omdat het Heere geleerd mag worden. Zie op mij in gunst van boven en wees mij toch genadig, Heere. Heere, misschien zijn er wel zulke vanavond in uw huis gekomen die nog verder mogen zingen: eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende die drukt mij neer. O, misschien zijn er wel zulke ouderen of jongeren die in de nood van hun leven verkeren, die niet meer weten hoe het eigenlijk moet, dat ze met u verzoend worden, moeten worden. Dat is hun tot op het diepst van hun ziel. Daar zijn ze van overtuigd. Maar hoe moet dat nu? O, groot ontfermer, misschien zijn er zulke dwalenden, zulke uitzienden, zulke met heimwee vervulden in uw bedehuis. En dan hebt u het toch beloofd dat gij aan die treurenden uw heilige naam wilt openbaren. Want u hebt het zelf gezegd: zalig zijn ze die treuren, want zij zullen vertroost worden. En dan zult ge ze toch verheugen in uw bedehuis. Dat is toch immers, Heere, dat middel wat u zelf hebt ingesteld en waardoor gij uw kerk en gemeente bouwen wilt. Grote ontfermer, wil u dan zo de rijen doorgaan van oor tot oor en van hart tot hart? En dan weet u van een ieder van ons, of we nu 7 jaar zijn of 70, wat we allemaal nodig hebben. Heere, onthoud ons dan de bediening van uw heilige geest niet. Het zou immers de laatste keer kunnen zijn dat we in uw huis waren. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat we onder die boodschap van dat eeuwige evangelie verkeerden. O, het zou de laatste roepstem kunnen zijn die gij van de hemel nog tot ons zendt. En ach, Heere, dan bidden wij van u Laat het dan tot eeuwige zegen gesteld worden. Verbreek, Heere, dat ongeloof. Verbreek die banden van onverschilligheid. Verbreek dat harde hart. En breng ons toch aan uw gezegende voeten. Met die hartelijke schuldbelijdenis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Maar wil u dan ook uw uitziend volk verheugen en verblijden met uw tegenwoordigheid? En wil u daartoe dan de bediening van uw woord in dit avontuur gebruiken? Heere, wij mogen de zorgen en de noden aan u bevelen. Ze zijn vanmorgen u ook al voorgelegd en ook vanavond. Dan bidden wij van u, gedenk ze die het moeilijk hebben. Gedenk ze die het rouwkleed dragen. Gedenk ze, Heere, waar nood en kruis gevonden wordt. Waar duisternis is en waar moeite en zorgen zijn. En dan mogen we ook haar nog aan u bevelen die vanmiddag en nog weer zo onverwachts in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Ach, Heere, daar onder dat huisdak hebt u al zoveel zorgen en noden gegeven. Heere, dan mogen wij hen samen aan u bevelen. O, wil gij nog al die wegen gebruiken? Laat het eeuwigheidse winst mogen, mogen afwerpen. Maar wat is er dan toch waar vanwege de zonde, veler handen tegenspoed en kruis? Zolang ze samen, Heere, in de band van het huwelijk verbonden zijn, zijn er al zoveel zorgen en noden geweest. Maar zou u het allemaal willen gebruiken? Wil u nog verblijden met uw daden? Wil u als die grote heelmeester nog weer uw hand ten goede uitstrekken? En wil u het nog meedoen vallen? En wil u ze samen, Heere, maar een plekje geven aan uw gezegende voeten? Gedenk ze die op zee zijn, die in dienst zijn, Heere, die op posten staan midden in deze wereld waar de verleidingen zo groot kunnen zijn en waar de macht van Satan zo aanwezig is. Lieve koning, gedenk onze jeugd. Bewaar ze bij uw woord en bij uw getuigenis en wil u zelf toch in de jeugd van de gemeente uw genade verheerlijken, opdat in de plaats van vaderen nog zonen zouden zijn. Heere, zoudt u willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar ook, Heere, zoudt u willen afzonderen voor uw zalige dienst, opdat gij, opdat we nog verblijd werden ook in dat opzicht met uw daden. Wanneer straks weer, Heere, er oproepen zullen geplaatst worden, o, geef dan dat er ook uit het midden van de gemeenten in ons vaderland mannen zullen gebracht worden, Heere, en dat zij toegelaten mochten worden om voorbereid te worden om dienaar des woords te kunnen en te mogen zijn. Heere, de oogst is groot en de arbeiders zijn zo weinige. En u hebt het toch zelf gezegd, bid dan de Heere des oogstes dat die arbeiders in zijn wijn gaat uitstoten. Gedenk ons samen, gedenk uw dienaar met al uw dienaren en de studenten, met de ouderlingen die in de vele vakante gemeenten een preek lezen. Heere, wil u ook hem vanavond goed en nabij zijn. Geef hem opnieuw moed en kracht en al datgene wat hij nodig heeft om het van u te verwachten, maar om ook opdat die bazuin van dat evangelie helder klinken mag. Wil u het hem zelf voorzeggen, opdat hij het na mag zeggen? En verheug dan ook zijn ziel met uw kinderen, opdat hij zich in u, de Heere, zou mogen verlustigen. Heere, wees ons samen dan nog tot een toevlucht en tot een sterkte en ga u ons met uw heiligt voor. Wij bidden dat van u alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 17. 18 en 19. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijke licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. En ook wat er volgt in het 18e en in het 19e verse wendt. Wendt mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. En wat er verder volgt, 17, 18 en 19 van Psalm 119 en tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Oh.
Geliefden, in de ware godsdienst is de belijdenis altijd verbonden met de beleving. Onze vaderen die zeggen in de Nederlandse geloofsbelijdenis op grond van het woord wij geloven met het hart en wij belijden met de mond. En zo schrijft Paulus ook in de gemeente, in de brief aan de gemeente van Rome, die met de mond belijden zal en met het hart geloven zal. Dus gemeente, het komt hierop neer dat het geloof van u en van mij een zaak is van beleving. Het moet een hartezaak zijn. Daar wordt veel gesproken over geloof en over geloven. Maar is het ook dat ware van God geschonken geloof? Het is de moeite waard, gemeente, om dat in uw leven na te gaan of dat wel zo is. Want immers de koning van de kerk, de hoogste profeet die ons hart beter kent als dat wij onszelf kennen, die heeft gesproken over een historisch geloof, een tijdgeloof, een wondergeloof. Dat zijn eigenlijk soorten geloofgemeenten die zo kunnen lijken op dat zaligmakend geloof, maar het is het niet. En daarom zegt de Heilige Schrift, onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt, beproef uzelf. En vooral wanneer dat zo op dat ware, op dat echte geloof kan lijken. Wanneer ik denk aan die gelijkenis van die wijze en die dwaze bouwer, dan is er aan de buitenkant geen verschil geweest tussen dat huis van die dwaze bouwer en van die wijze bouwer. Maar als je ging graven, dan kwam je er wel achter. En als de stormen des levens komen, dan komen we er wel achter. Toen Christus op aarde rondwandelde, toen hebben alle gezien en alle hebben gehoord. En toch niet allemaal op dezelfde wijze. Dat kwam uit, gemeente, toen Christus de toetssteen ging aanleggen. En toen hij die hele persoonlijke vraag ging stellen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Kom, bij die vraag en ook bij dat antwoord begeren we vanavond een ogenblik uw aandacht te bepalen en God geven dat het een persoonlijke vraag, maar ook een persoonlijke belijdenis zou mogen zijn. De woorden van onze tekstgemeente vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 16 en daar dan van het 15e tot en met het 17e vers. Matteüs 16 en dan beginnen bij het 15e vers. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Tot zover. Een kostelijke belijdenis. Daar gaat het vanavond over. In de eerste plaats willen we stilstaan bij een indringende vraag. In de tweede gedachte bij een gezegend antwoord. En ten derde, gemeente, bij een noodzakelijke openbaring. U vindt deze zaken terug in de woorden van de tekst wanneer we met u vanavond willen nadenken over een indringende vraag. Wie zegt gij? U. Jij. Dat ik ben. Een indringende persoonlijke vraag. In de tweede plaats een gezegend antwoord. Wat zou het een wonder zijn als we vanavond, gemeente, met Simon Petrus konden zeggen, Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar dan ook een noodzakelijke openbaring. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Christus, geliefden, is met zijn jongeren een ogenblik eigenlijk van het gewoel van de wereld vandaan in de delen van Caesarea Philippi. In het noorden van het land, daar vlak bij de oorsprong van de Jordaan. Daar, geliefde, heeft Christus zich met zijn jonge kerk als het ware een ogenblik teruggetrokken. Opdat die kerk, opdat zijn jongeren eens een ogenblik rust zouden hebben. Opdat ze eens een ogenblik uit zouden rusten van de vermoeienissen. Maar ook omdat het ook al maar moeilijker wordt in het land Israël. Caesarea Philippi, geliefde, dat was een stad gebouwd door Philippus, de zoon van Herodes, de kindermoordenaar. En uit hoogachting voor de keizer van Rome had hij zijn stad naar de keizer van Rome genoemd, Caesar. En daar komt dus ook die naam Caesarea Philippi vandaan. En dan zegt Lucas in zijn evangelie dat Christus hier was om te bidden. Hier is de stilte. Hier nu is niet de schare rondom hen heen. Hier zijn er niet de fariseeën en de schriftgeleerden die voortdurend maar met hun vijandschap en met hun vragen hem bestoken. Hier is de vijand niet. Hier is de verachtelijke blik niet. Hier is de smalende tong niet. Hier mag nou Christus eens een ogenblik alleen zijn met zijn jongeren. O geliefde, hij moest zelf zeggen dat hij nergens rust had. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft zelfs geen steen waar hij het hoofd op kan neerleggen. Geen vaste woon- of verblijfplaats. Wanneer die hier een poosje was, dan trok hij weer naar een volgende plaats. En ten diepste, geliefde, nergens welkom. Niet welkom in Nazareth, daar was hij uitgeworpen. Niet welkom in Capernaum. Wee u, gij Capernaum, zegt de Heere, want zo die krachten geschied waren in Tyrus en Sidon, die er in u geschied zijn, zij zouden zich bekeerd hebben. En straks dan zal die uitgeworpen worden buiten de heilige stad. Hij kwam, gemeente, niet om rust te houden, maar om zijn werk te verrichten. Eén groot doel had hij voor ogen. Dat was vaders eer verhogen, vaders deugden verheerlijken en dat werk wat de vader hem opgedragen had te voleindigen. Hij was immers de dienstknecht des vaders. Die dienstknecht des vaders waarvan Jesaja gesproken had, hij was de verachte, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende zijn aangezicht voor hem. En nou in die heidense omgeving, geliefde, wat een aanklacht, wat een aanklacht. In die heidense omgeving, daar heeft Christus zich als het ware teruggetrokken met zijn kerk om daar een ogenblik aan zijn jongeren rust te gunnen. Maar geliefde, nu juist in deze heidense omgeving, niet op het tempelplein in Jeruzalem, niet in de synagogen van Nazareth of Capernaum, maar daar in die heidense omgeving, daar zal die nou gekroond worden met die kostelijke belijdenis van zijn kerk. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. O geliefde, het mag uw aandacht niet ontgaan dat in ditzelfde hoofdstuk er ook gesproken wordt over Christus' gang naar Jeruzalem. Dus voordat Christus zijn werk gaat voleindigen in Jeruzalem, wordt hij als het ware eerst nog gekroond met die kostelijke belijdenis van zijn kerk. Christus die neemt zijn jongeren apart. En misschien hebben ze wel een ogenblik verbaasd gezeten toen Christus die vraag stelde, want hij was toch immers de alwetende. Maar hij heeft zijn jongeren, zijn discipelen bij elkaar en dan vraagt hij aan hen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Moet u opletten, geliefde, die zoon van God, die noemt zichzelf zoon des mensen. Want immers, hij had vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Hij was de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is hier de tweede Adam die zichzelf als de tweede Adam noemt. Die gaat doen wat de eerste Adam niet gedaan heeft. Maar dan dat verschil. Wanneer ik in de geslachtsregisters lees, dan lees ik en Adam, de zoon van God. En als de tweede Adam zichzelf aanwijst, dan zegt hij, de zoon des mensen. Zoon des mensen, dat was een uitdrukking, geliefde, die ook in het Oude Testament al bekend was. Want immers de profeet Daniël, die spreekt over de zoon des mensen. Maar dan spreekt hij niet over de zoon des mensen in de staat van zijn vernedering. Maar dan spreekt hij over de zoon des mensen in de staat van zijn verhoging. Dan ziet Daniël hem als het ware profetisch in zijn overwinning. En er kwam één met de wolken als des mensen zoon. Tot de oude van dagen. En hem werd gegeven eer en heerlijkheid en majesteit en macht. O geliefde Christus, de zoon des mensen. Van die eer en van die heerlijkheid en van die majesteit en macht. Daar is hier in deze heidense omgeving in Caesarea Philippi niets van te zien. Hier is een kleine kerk. Een aantal jongeren met Christus die een ogenblik rusten. Een ogenblik als het ware uit het gewoel van de wereld, van de godsdienst, zich teruggetrokken hebben. In een goden, in een vijandige wereld, daar is helemaal niets, geen overwinning en glorie te zien. En nou gaat Christus vragen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ach gemeenten, en dan, ja, dan zijn er heel wat antwoorden. Daar kunnen ze wel zeggen. Ach meester, zeggen ze, er zijn er die zeggen dat u bent Johannes de Doper. Die uit de dood weer is opgestaan tot het leven. Er zijn anderen die zeggen, u bent Elia. Of u bent Jeremia. Of een van de andere profeten. Ze zeggen maar niet, geliefden, wat ze ook wel van Christus zeggen. Want er zijn er ook wel die zeggen van Christus, hij is een vraat en een wijnzuiper. Een vriend van tollenaren en zondaren. Ach, u weet toch dat de liefde alle dingen bedekt? Zij zeggen dat maar niet tegen Christus. Het zou zijn ziel misschien ontroeren. Nee, zij ontspreken zij maar over wat dan beter klinkt. Elia of Jeremia of Johannes de Doper of een van de profeten. En dat andere geliefde, die smaad en die laster, dat houden ze maar voor zichzelf. En zo zijn er heel wat die een mening hebben over Christus. Het verontrust geweten die zegt, misschien is het wel Johannes de Doper weer. Die weer uit de doden is opgestaan. En die nu komt om te oordelen. En er zijn anderen die zeggen, nee, het is misschien Elia. Want een profeet Maleachi, die heeft toch immers de komst van Elia weer voorspeld. Hij is de Elia misschien wel, die komen zou. Die handhaver van de wet en die dat volk weer opriep tot de waarachtige dienst des Heren. En er zijn anderen die zeggen, het is misschien Jeremia wel. Want er waren altijd nog zo'n gedachte gemeente daar bij dat volk Israël dat Jeremia de ark had verstopt. Toen de Chaldeeën gekomen waren en stad en tempel met vuur hadden verbrand. En altijd leefde er nog de gedachte dat die Jeremia nog weer een keer op zou staan. Om dan de plaats van die ark nog eens aan te wijzen. Die waren ze immers kwijt. Jeremia of een van de profeten. Een die een boodschap van de hemel brengt. Maar geliefde, er is niemand die nou zegt wie die nou werkelijk is. De discipelen die zeggen niet, meester, er zijn er ook die zeggen, u bent de zoon van God. U bent de beloofde, beloofde Messias. U bent die beloofde der vaderen. Ze hebben allemaal een mening over Christus. Allemaal hebben ze van Christus een eigen voorstelling. En gemeente, wanneer wij in de wereld van vandaag ik zou de vragen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wat denkt u van de Christus? Wat zouden we vele antwoorden krijgen? O, helaas, er zouden er velen in de lach schieten misschien en de schouders ophalen en zeggen, wat weet ik van Jezus af? Ga mijn deur maar voorbij. Er zullen er misschien vele zijn, geliefden, die hem tekenen als een reformator. In de moderne theologie is die de grote bevrijder. En er zijn er velen die hem zien als het grote voorbeeld. Die als het ware een voorbeeld gegeven heeft hoe je moet leven. En er zijn er velen die hem gezien hebben als een idealist. Die alleen in zijn idealen vastgelopen is. O gemeente, vele antwoorden op de vraag, wat denkt u van de Christus? Maar wat zegt u nou? En jij, jongen in de kerk? Want laten we eerlijk wezen, ook wij hebben een mening over Christus. Een voorstelling van Christus. En u komt vanavond, komt de vraag, de boodschap tot u en tot mij. Wat denkt u van deze Christus? Dat is een levensvraag. Misschien zijn er jongeren of ouderen die zeggen, dominee, daar heb ik nou nog nooit over gedacht. Daar heb ik eigenlijk nog geen tijd voor gehad om daarover te denken. Dat is een ontzaglijke zaak. Want die Christus die vandaag nog als redder gepredikt wordt, die kan morgen uw rechter zijn. Wanneer wij voor hem moeten verschijnen en als de dood ons uit dit leven wegneemt. U die er van jongs af mee zijt vertrouwd, die bij die boodschap van verlorenheid en redding en zonde en genade zijt opgevoed. Wie is hij? Wie is hij voor u? Wat denkt u van de Christus? En gemeente, dan moeten we eerlijk vanavond tegen elkaar zeggen dat we vanuit onszelf precies hetzelfde zijn als de Joden. Opgevoed, gedoopt, onder de boodschap van het evangelie zijn gebracht. Maar de rechte kennis van Christus ontbreekt in ons leven. Hoe komt dat? Hoe komt dat, geliefde, dat wij een voorstelling van Christus hebben die niet recht is? Die niet de Christus der schriften is? Dat komt omdat we beleiden vaak zoveel. We beleiden dat we een onwaardige zijn en misschien zijn we nog nooit werkelijk onwaardig geweest. Misschien beleiden we dat we niets verdiend hebben en misschien zijn we nog nooit zo'n nutteloze dienstknecht geweest. O geliefde, wij missen het rechte zicht op Christus, omdat we van nature de rechte blik op onze schuld en verlorenheid missen. Hij is de zaligmaker, hij is de borg, hij is het lam, de borg en de verlosser. Maar hebt u aan zo'n Jezus behoefte? Want dan zult u uw verlorenheid moeten kennen, want anders dan hebt u aan zo'n verlosser geen behoefte. Dan zult u de banden moeten kennen waarin de boze u beknelt en waarin u door uw zonde zelf gebracht bent. Anders zult u die bevrijder niet zo nodig hebben, dan gaat u aan hem voorbij. Dan zal het hetzelfde zijn wat McChyne zong. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en ik was en van verre. Want ik was nog in mijzelf zo rijk. Geliefde, als de schuld niet drukt en werkelijkheid en beleving wordt, dan hebben we aan die Christus ook geen behoefte. Oh, dan kunnen we het zelf wel, desnoods met behulp van Christus, maar dan is die geen volkomen zaligmaker en geen volkomen verlosser. Die Heilige Geest, die hebben we altijd maar weer nodig. En als die onze ogen opent, dan gaan we zien dat wij zulke zondaren zijn. En dan wordt de vraag in mijn leven geboren, hoe kom ik met die God verzoend? En dan, geliefde, door die bedieningen des Geestes gaat die naam Christus en dat werk van Christus waarde krijgen in ons leven. En daarom vraag toch alsjeblieft jongeren en ouderen veel om dat werk des Geestes in uw leven. Want anders dan gaan we aan hem voorbij. Dan hebben we wel een mening over hem, maar dat is niet de mening zoals God die heeft neergelegd in de Heilige Schrift. Een indringende vraag: wie zegt gij dat ik ben? Zul je alsjeblieft nou niet naar uw buurman kijken of naar uw buurvrouw? Zul je nou alsjeblieft niet deze vraag zo gauw mogelijk naast u neerleggen, maar zult u nou alsjeblieft die vraag eens meenemen? En wilt u hem dan eens beantwoorden thuis, op de knieën voor Gods aangezicht? En dan maar eerlijk zeggen: Heere, ik moet eerlijk belijden, die vraag die deert me eigenlijk niet. En ik weet eigenlijk niet ook wie u werkelijk bent. O geliefde, wat zou dat een wonder zijn, als wij zo met die vraag heilig werkzaam mochten worden aan Gods genadetroon. Wat zou het een wonder zijn als er zo'n jongere of oudere vanavond in de kerk zat en die ging inleven, aangezien wij nu naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is er nog een middel? Is er nog een middelaar waardoor wij deze welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ach, gemeente, door genade mochten die discipelen daar in die delen van Caesarea op de vraag van Christus, wie zeggen de mensen dat ik ben, een zo'n kostelijk antwoord geven: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat is onze tweede gedachte, een gezegend antwoord. Christus, die heeft eerst gevraagd wat anderen van hem zeggen. Maar nou gaat hij de kring nader trekken, gemeente. Die kring die is te breed. Die is te groot. Die kring die moet nader gebracht worden, kleiner gemaakt worden. Want het is zo'n hele persoonlijke zaak. U kunt het met mijn geloof niet doen. En met het geloof van uw vader of van uw moeder, waarvan u mag geloven dat ze God vrezen. Maar u persoonlijk moet de Heere gaan ontmoeten. En daarom zegt de Heere: ja, maar wacht eens eventjes, wat die anderen zeggen, dat weet ik nou wel. Maar gij, heel persoonlijk, maar gij, wie zeg gij nou dat ik ben? En dan gaat het er niet over wat ik leer of wat ik allemaal doe, maar wat ik ben. Wat ben ik voor u? En dan, geliefde, dan mag Petrus zo'n kostelijk antwoord geven. Als die vraag op huisbezoek gesteld wordt: wie zeggen de mensen dat Christus is? Dan kunnen we vaak nog veel antwoorden geven. Maar de praktijk van het leven, van het ambtelijke leven, moet helaas wel eens zo zijn dat als we naar die persoonlijke spits toe gaan, dat het dan zo stil wordt. O geliefde gemeente, we kunnen vaak zo lang praten over iets en over iemand. En over alles en nog wat, maar dat persoonlijke. Wat kan het stil worden op een huisbezoek? Wat kan het stil worden, geliefde, op een ziekenbezoek? Maar genade kan ook wel eens doen spreken. Genade kan ook wel eens alle schroom doen verliezen. En dat zien we hier in het leven van deze Petrus. Petrus, geliefde, die hoort die vraag. En die vraag, dat is die gaat zo diep in zijn leven in. Die raakt de bodem van zijn hart. En dan kan hij zijn mond niet meer houden. En dan zegt hij, geliefde, en dan is hij de tolk van de andere: Heere Jezus, weet u wie u bent? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Petrus, zeg je nou eigenlijk niet te veel? Weet je nou eigenlijk wel wat die naam Christus inhoudt? Ach, gemeente, later zal blijken dat hij nog geweldig veel leren moet. En toch vanuit de liefde van zijn hart en vanuit de verbondenheid aan die Christus mag hij het toch zo zeggen. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Christus, geliefde, die weet wat er nog met Petrus gebeuren zal. Die weet dat hij niet lang daarna op de zee van Satan terechtkomen zal. Hij weet dat hij straks een liever meester zal verloochenen in het bijzijn van een meisje. Ik ken hem niet, ik weet niet waar je het over hebt. O, Christus weet ook wel dat hij nog zo weinig inzicht heeft in dat gezegende werk van die profeet, van die priester en van die koning. Hij weet wel dat ze straks allemaal zullen wegvluchten en dat ze allemaal aan hem geërgerd zullen worden. Maar geliefde, hier wordt Christus gekroond met een kostelijke belijdenis. O, hij weet hoe het in dat hart van die Petrus ligt. En al zegt misschien dan wel Petrus nog wel wat te veel als dat hij meer zegt als dat hij werkelijk beleefd had. Maar geliefde Christus, en die corrigeert hem niet, nee. O, die mag die kostelijke belijdenis aanhoren. Petrus mag hem nu door het geloof aanwijzen als die profeet, als die priester, als die koning, als die ambtsdrager met die drie ambten, geliefde. Gij zijt de Messias, gij zijt de beloofde der vaderen, gij zijt de gezalfde. O, dat is nou, geliefde, de belijdenis waar nou die oude Jacob ook naar heeft uitgezien. Daar heeft nou die David naar uitgezien. Daar heeft nou Job naar uitgezien. Daar heeft nou Noach, daar heeft Lamech naar uitgezien. En nou mag Christus, nou mag Petrus zeggen, u bent het. U bent het, die oude vromen hebben van hem gezongen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En nu mag Petrus zeggen, Heere, u bent de zaligheid. U bent de profeet. U bent de priester. U bent de koning. Belijden. Dat is, gemeente, de grondbetekenis van belijden. Dat is eigenlijk hetzelfde zeggen. Amen zeggen. Hetzelfde nog eens een keer zeggen. Dat betekent eigenlijk belijden. En nou moet ik met u teruggaan naar de doop van Christus in de Jordaan. En wat gebeurt daar wel? Daar wordt de hemel geopend. En daar wordt de stem van de hemel gehoord. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En hoort u nou de echo hier op aarde? Van een zondig mensenkind. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Daar gaat hij hetzelfde, mag hij zeggen, door genade van wat de Vader zegt. Ja, gemeente, belijden, dat is hetzelfde zeggen. Houdt u dat maar vast. En dat is nou precies een vrucht die op de akker van ons hart niet meer gevonden wordt. Wij zeggen niet meer hetzelfde als wat God zegt. Wij zeggen precies tegenovergestelde van wat God zegt. God zegt, jij jongen in de kerk, jij meisje in de kerk, je bent een zondaar. En wij zeggen, ja maar Heer, ik denk toch dat het nog wel meevalt. O, wij zijn altijd aan het rebelleren. Wij zijn altijd in opstand. Misschien kunnen we nog wel eens wat napraten. Maar gemeente, dat is niet hetzelfde als hetzelfde zeggen van wat God zegt. Nog eens, dat is een vrucht die op de akker van mijn hart en ook op de akker van uw hart niet meer gevonden wordt. Als we gaan belijden, gemeente, als we amen gaan zeggen, moet u maar goed opletten, dan komt God aan het woord in ons leven. Maar dan gaat mijn eigen ik eraan. Dan gaat mijn ik van de troon. Dan moet op het mijne de dood geschreven worden. Geamen zeggen, gelijk gaan spreken met God. Geliefde, dat wordt geleerd in de diepte. Dat wordt niet geleerd op dat tempelplein, maar dat wordt geleerd in de eenzaamheid. in de eenzaamheid. Wanneer God zijn kinderen apart neemt. Wanneer God een zondaar, een jongen of een meisje, een jongere of een oudere apart gaat nemen. Dan gaan we hetzelfde zeggen als dat God zegt. En wat zegt God? Wel dit, dat je een zondaar bent. Dat je een overtreder bent. Dat je een doelmisser bent. En dan ga ik ja zeggen. Ja, heren, dat is waar. En dan niet met mijn mond, maar vanuit de beleving van het hart. O, de heren, die neemt dan zo'n jongen, zo'n meisje, zo'n jongere, zo'n oudere, neemt die apart. Ben je al eens een keer apart genomen? Apart onderhoud met de heren. Apart, daar in Caesarea Philippi, ver van die tempel vandaan, ver van Genazaret vandaan, ver van dat godsdienstige Capernaum vandaan, maar dan apart, misschien terwijl je daar in de polder bezig bent. Het kan ook gebeuren op weg naar school. Het kan gebeuren wanneer je op bed ligt, apart genomen, ben je al eens een keer apart genomen. En heeft God al eens een keer tegen je gezegd wie je werkelijk bent. En als die bediening des geestes, gemeente, dat gaat werken in mijn hart, dan ga ik amen zeggen. Gij zijt die zondaar, die overtreder, dan wordt Genesis 3 waar. Dan word ik Adam. Dan ga ik het hoofd buigen. En dan ga ik zeggen, heren, het is niet uw schuld, maar het is mijn schuld. Het is Adams schuld niet, maar het is mijn overtredingen. Het zijn mijn zonden die mij schuldig stellen voor uw heilig aangezicht. O geliefde, dan gaan we buigen. Buigen in het stof. Dan gaan we apart genomen worden. En dan gaan we amen zeggen als God spreekt. Ontzaglijke zaak is dat, geliefde. Als God in ons leven gaat spreken. Als God ons gaat aanwijzen. Als de overtreder. Als de doelmisser. Als de schuldige. Dan moet je zeggen, heren, als u me voorbij zou gaan. Als u me straffen zou. Met tijdelijke en eeuwige straffen. Dan zou ik niet kunnen zeggen dat verkeerd is. Dat u dan onrechtvaardig bent. Want genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Belijden, gemeente, dat heeft nog wat in zich. Dat woord belijden, dat heeft ook in zich het martelaar worden. Het strijden. Het Griekse woord voor lijden, belijden, dat is martyrijn. Daar hoort u dat woord martelaar in. Dat betekent dus dat bij belijden daar is aan verbonden strijd. Strijd. Ja, als God in ons leven komt met de krachtdadige werking zijn geestes, gemeente, dan komt de strijd. Dat kan niet anders. Dan worden we opgewekt uit die dodelijke gerustheid waarin we onszelf, waarin we verkeren vanuit onszelf. En dan komt de strijd. Strijd tegen de zonde. Strijd tegen Satan. Strijd tegen de wereld, geliefde. O, strijd van buiten vaak en strijd van binnen. Dan gaan we leren dat wij een strijd te voeren hebben. Dat die zonde, dat die zomaar niet makkelijk buiten de deur van ons leven gezet kan worden. Dat die wereld, geliefde, veel dichter en meer in ons is als dat we eigenlijk wel ooit gedacht hebben. We hebben misschien gedacht dat die wereld buiten was. Maar dan gaan we ontdekken dat die wereld in ons leven ligt, in ons hart ligt. En als dan die Heilige Geest, geliefde, dat licht erover laat schijnen in zo'n duister hart, dan ga je dat stof van de zonde zien en van de ongerechtigheid. En dan ga je voor God en mensen wegschamen. Dan ga je zeggen, Heer, ik heb nooit gedacht dat er nou zulke zonden... in mijn leven te vinden waren. O martyrijn, strijd. Daar komt een strijd in het leven van de zulke. En weet je wat je dan ook gaat ontdekken? Dat je geen wapens hebt in die strijd. Geen wapens in die strijd. O, wanneer we de zonde gaan zien in haar karakter en de wereld in haar karakter, dan zeggen we tegen de zonde heen en uit, wat heb ik langer met u te doen. Dan komt er een breuk met de zonde en dan komt er een breuk met de wereld. Maar de ene zonde heb je nog niet gedood en de volgende zonde die ligt alweer in je leven. En waarom, gemeente, is dat nou allemaal nodig? Wel, opdat die Christus der schriften noodzakelijk zou worden in mijn leven. Opdat hij nou niet alleen maar een goed voorbeeld zou zijn. En niet alleen maar een bevrijder uit de onderdrukte mensheid, geliefde. Maar opdat hij voor mij de profeet zou worden. De profeet. De profeet die onderwijst. Leer mij, o Heere, de weg. Door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Want gemeente, dat is een volk dat de weg niet meer weet. Dat weet niet hoe het verder moet gaan. Je hebt het altijd precies geweten, precies hoe God zijn volk bekeerde. U hebt misschien ook wel gezegd, ik kan precies horen hoe ver die man of die vrouw of die dominee of die ouderling is. Als goddelijke genade mijn leven gaat beheersen, gemeente, dan komen er periodes in mijn leven dat ik niet meer weet hoe ik verder moet. Dan zeg ik, Heren, gaat dat wel goed? Gaat dat wel goed in plaats van vooruit? Heb ik maar het gevoel dat ik al maar meer achteruit ga. En hoe meer kennis van die profeet, geliefde, dat is ook zo'n wonderlijke zaak in het Koninkrijk der Hemelen. Hoe onwetender we worden. En hoe meer we die profetische bediening nodig gaan krijgen. Die Christus, die is nou nodig tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomen verlosser. Maar niet alleen als profeet. Want geliefde, die profeet die gaat onderwijzen. Die gaat kennis geven van God en die gaat kennis geven van mijn eigen hart. En wat ga ik dan meer zien, jonge mensen in de kerk, wel? Dat die afstand zo verschrikkelijk groot is en dat die schuld zo hemelhoog is. Van de aarde tot de hemel. O God, wie zal die schuld kunnen betalen? En ik heb het wel geprobeerd en ik heb wel geprobeerd die schuld af te lossen. Maar het gaat maar niet. Graaf maar dieper, mensenkind, en je zult nog meer gruwelen vinden. Geliefde, die profeet die gaat plaatsmaken voor dat priesterlijke werk. Daar wordt de zondaar eigenlijk zomaar naar uitgedreven. O, dat is nou die heilige opvoedkunde van die Christus der schriften. Dat hij door zijn geest, geliefde, de zondaar tot een arme zondaar maakt. Tot een verloren zondaar, tot een schuldige zondaar. Opdat dat bloed der verzoening in zijn leven een plaatsje zou gaan krijgen. Opdat hij zou gaan leren brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. O geliefden, wij hebben zo nodig dat we die Christus der schriften gaan leren kennen in zijn profetische, maar ook in zijn priesterlijke bediening. Die nou het lam is en die nou hoge priester tegelijk is. Die nou van God verordineerd is om nou lam van God te zijn. En ach, ik weet het best. Die Petrus, geliefde, als die daar in die Caesarea Philippi en die daar in die omgeving verkeert en dan die rijke belijdenis mag uitspreken, dan heeft hij er allemaal nog niet zo'n scherp zicht in. Oh nee. Straks dan gaan we naar Jeruzalem en dan gaat de zoon des mensen overgeleverd worden. Straks, geliefde, dat is misschien nog geen half uur verder. Dat is misschien nog geen half uur verder, want dan gaat Christus zeggen, van toen aan begon hij zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden en gedood worden. En dan gaat Christus, dan neemt Petrus Christus apart en die zegt maar, ja maar Heer, dat gebeurt niet. Zoveel zicht, innerlijk zicht had hij nu op dat priesterlijke werk. En toch, geliefde, door de liefde gedrongen. Door het geloven mag hij op die Christus zien. En dan mag hij zeggen, gij zijt de Christus. Gij zijt de profeet die ik nodig heb. Maar gij zijt nou ook de priester die nou het offer der verzoening zal zijn. En geliefde, zo is het nou nodig in ons leven. Dat dat werk van, dat priester, van die priester toegepast gaat te worden in onze harten. Opdat die Heilige Geest dat gezegende offer en dat is volbracht in onze harten gaat indrukken. Waar dan die kerk mag gaan zingen, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Die neemt gij geen van hun zonden aan. Gij vindt nu in gunst en niet meer in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O, wat is het nodig? Wel, dat ik eens een keer op Golgotha terechtkom. Op Golgotha, geliefde, daar waar hij geleden heeft, talloze smaadheden geleden heeft, waar hij ter dood veroordeeld is, opdat die kerk ter dood veroordeeld nou leven ontvangen zou. Opdat hij de dood in zou gaan, van God verlaten zou worden, opdat nou die kerk nimmer meer verlaten zou worden. Zo wordt de noodzaak, zo wordt ook de gepastheid en de dierbaarheid van zijn priesterlijke werk aan de harten verklaard door de bediening des Heilige Geestes. Maar ook is die de koning, geliefde. En dan gaan we eerst maar zingen uit Psalm 17. En dan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17 en daarvan dan het derde vers. Geliefden, heb u vanavond meegedacht? Heb u vanavond in de stilte van de bank meegepreekt? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Gij zijt de profeet, Heere, die de verborgenheden openbaart. Gij zijt die priester die het lam Gods is tegelijkertijd, die het offer heeft gebracht. Een volkomen offer. En dat hij nu met één offer aan in eeuwigheid heeft volmaakt, degene die geheiligd worden. Maar geliefde, dan is het toch ook een volk in de kerk dat zegt, Heere, maar nou krijgen we hem ook zo nodig als de koning. Als de koning, want nou is er niet alleen een schuld te verzoenen, maar nou moet er ook uit die zondemacht bevrijd worden. En wie kan nou uit die macht bevrijden? Uit die macht van de zonde en van de wereld en die macht van dat eigen ik. Ach, geliefde, als je het jezelf probeert, dan gaat het niet. Die wereld die is zo sterk, die is zo machtig. Je hebt de wereld een scheidbrief gegeven en voordat je het weet zit je er middenin. Je hebt de zonde tegen de zonde gezegd, heen en uit, wat heb ik langer met u te doen? En het licht van de goddelijke genade gaat schijnen in je ziel en je ziet dat je enkel zonde bent. En dan dat eigen ik, wat staat dat weer snel, wat zit dat weer snel op de troon van het hart en wat berooft het gauw weer God van zijn eer. Hij is de koning die nou in het huis van de sterk gewapend is ingegaan. En nou heeft hij die vijanden, geliefde, die heeft hij overwonnen. En nou heeft hij de macht van de zonde gebroken aan het kruis. En nou kan die kerk, die kan wel in zonde vallen. Maar nou zegt de apostel, de zonde zal niet meer over hen heersen. Verheug u niet, o gij vijandin. Als ik gevallen ben, dan zal ik weder opstaan. Heb u dat wel eens tegen Satan gezegd? Verheug u niet, o gij wereld. Verheug u niet, o gij eigen hart. Maar mijn koning is sterker dan alle machten uit de macht van de duisternis. Door zijn kracht worden zij opgewekt tot een nieuw leven, gemeente. En dan mag Paulus die mag zeggen, door Christus vermag ik alle dingen, opdat hij mij kracht geeft. Zalig. Wat de koning zegt, zalig zijt gij, Simon Barjona. Simon, zoon van Jona. Simon, zoon van Adam. Vlees en bloed. Heeft u dat niet geopenbaard? Dat wil zeggen, Simon, dat is nou geen vrucht van je eigen akker. Dat komt nou niet uit je eigen hart vandaan. Dat heb je nou niet met je eigen menselijke vermogen voor elkaar kunnen krijgen. Dat komt nou niet van beneden af. Dat komt nou niet voort uit de wortel van het natuurlijke leven. Het met vlees en bloed, het menselijke leven, geliefde, dat discussieert. Dat redeneert, dat gaat met God in discussie, dat praat met God en dat onderhandelt met eerbied gesproken met de Heere over de zaligheid. Maar wat is het een zegen wanneer wij eens uitgepraat en uitgeredeneerd en uitgediscussieerd raken en dat we het gewoon eens echt voor God gaan verliezen. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, geopenbaard. Jonge mensen in de kerk, een woord dat veel in de Bijbel voorkomt. Heel letterlijk betekent het kleed gaat eraf. Ontdekken. Het dekkleed gaat eraf. Het wordt onthuld, datgene wat verborgen is. Eeuwig wonder van genade. Als God nou die Christus, dat werk der genade in je leven gaat openbaren. Als die nou aan het licht gaat brengen wie je nou werkelijk bent. En wie nou die God werkelijk is. En nou gaat die God, geliefde, die gaat zich openbaren. Dat is die verplicht. Oh nee, hij had Adam kunnen laten gaan. Maar dan was Adam in de eeuwige nacht terechtgekomen. God had met eerbied gesproken zichzelf terug kunnen trekken in zijn heerlijke hemel met zijn engelen geliefde. O, hij had de aarde had hij over kunnen laten gaan aan de verwoesting. Maar het was zijn aarde en geliefde. Hij is die mens achterna gegaan. En toen ging hij zichzelf openbaren. Toen ging die ver openbaar, toen ging die onthullen wat verborgen lag. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En aan wie gaat hij nou zichzelf openbaren? Wel aan verlorenen, aan schuldigen, aan vijanden. Hoort u maar, Paulus, toen het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Geliefden, Christus moet ons geopenbaard worden. Christus wordt ons gepredikt in de nodiging van het evangelie. Christus wordt ons voorgesteld als de zaligmaker voor een volk verloren in zonde en schuld. Onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels dat Christus in het evangelie wordt aangeboden. Maar nu is het nodig om zalig te kunnen worden dat hij ook in ons leven geopenbaard wordt. En als dat gebeurt in het leven van Saulus, dan loopt Saulus geen stap meer verder. Ik ben Jezus die gij vervolgt. O, die Christus die is verborgen, die moet geopenbaard worden bij die moorman, die las. En die was met een heimwee der ziel vervuld. Want hij was dat die grote reis had hij gemaakt van Abyssinië naar Jeruzalem. En daar had hij hem niet gevonden. Hij had niet eens in de tempel mogen komen, want hij was een gesnedene. Het enige wat hij kon doen, dat was een boekrol meenemen van de profeet Jesaja. En daar zit die man te lezen. Hij heeft er niet eens erg in dat er een bezoeker naast hem zit. Hij zit maar te lezen met een hart vol heimwee. Versta je wat je leest? Ach, van wie zegt de profeet nou dit? Van zichzelf of soms van iemand anders? En dan zit er vanavond zit er misschien een volk in de kerk die zegt: Heere, wie bent u toch? Wie zijt gij toch, Christus, opdat ik in u geloven mogen? O, dat is de vraag van het uitziende hart. Die geliefden, die kunnen Christus niet aannemen zomaar, maar die moet, daar voelen ze, die moet hen geschonken worden. En dan gaat hier gebeuren. Waar Christus zijn vader voor dankt, de vader. Ik dank u, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen nou voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Maar gij hebt ze aan kinderkens geopenbaard. Hij gaat aan het licht brengen wat. En hoe doet hij dat wel? Door de bediening van zijn Heilige Geest gaat hij nou aan het licht brengen. Door zijn Heilige Geest in dat schuldige zondaarshart. Dat hij God nou van eeuwigheid in zichzelf bewogen is geweest. En dat God nou een weg heeft uitgedacht waar geen weg meer was. En als je dat nou gaat zien, gemeente, als je dat nou eens mag gaan zien. Zien met een oog des geloofs. Zien vanuit de beleving van het hart. Geen weg meer te hebben. Al de wegen toegesloten. Alles donker. Enkel schuld en verlorenheid. En als dan die Heilige Geest dat licht laat schijnen in het hart. En gaat openbaren. Dat er nou van eeuwigheid een God is geweest. Die nou een weg heeft uitgedacht. En dat er een Christus is. Die weg geopend heeft. Gebaand heeft door zijn bitter lijden en sterven. Gemeente, dan wordt alles anders. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Dan is de zaligheid dichtbij, hoor. Dan mogen we ons zalig weten in die drie enige God. Dan kunnen we alleen maar verwondering en met aanbidding kunnen we neerzinken. Dan, daar wordt geliefde, daar wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen. Daar gaan we het schoonste lied van deze koning zingen. Die nou zo hoog was en die nou zo nameloos die boog. Die nou voor zulke zondaar, zulke weg ging banen, de weg van de sterven, de weg van de dood, opdat zo'n zondaar nou het leven zou kunnen vinden in hem. Zalig zijt gij, Simon Barjona, zoon van Adam, vlees en bloed, Nee, dat, daar kom je met vlees en bloed niet. Maar als nou die bediening des geestes je daar mag brengen, dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen. Die openbaring, geliefde, die brengt zijn gezegende vruchten voort. Welke dominee allereerst diepe, diepe ootmoed. In de tweede plaats waarachtige vernedering van het hart. En in de derde plaats, geliefde, dierbaar geloof.
Als u in de eigenschappen van Comrie vanavond nog eens lezen wilt, dan moet u eens lezen die kostelijke preken over dat geloof. En dan zegt Comrie: dat geloof, geliefde, dat is die genade die de ziel op het allernauwst met Christus verenigt. Dan komt er een nieuwe lust, een nieuwe begeerte, een nieuw verlangen, een nieuw heimwee. Dan mogen we ons overgeven aan die God. O, daar wordt die hemelse knoop gelegd. Niet alleen tussen Christus en die zondaar, want die is er van eeuwigheid al. Maar dan wordt er ook die hemelse knoop gelegd tussen die zondaar en tussen Christus. En ben je er dan, geliefde, dan ga je nog zoveel te meer zingen. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Kom, gemeente, jongeren en ouderen in de kerk, zie, hier is de Christus. Dat is nou de Christus der Schriften die u vanavond gepredikt is. Wat denkt u nou van deze Christus? Wie zeggen de mensen, ach, laat dat maar zitten. Wie zegt gij nou dat ik ben? O, de Heere geven dat je met die vraag heilig werkzaam mag zijn aan Gods genade troon. En dat je niet zou rusten voordat je met Petrus zou mogen zeggen vanuit de innerlijke beleving van het hart: gij zijt de Christus, gij zijt de profeet, gij zijt de priester, gij zijt de koning, gij zijt de zoon des levende Gods. Leg deze vraag niet naast u neer. Want het is een levensvraag. Het beslist over eeuwig wel of eeuwig wee. O, ik hoop dat het gemis van Christus u ondraaglijk werd. En dat het gemis van Christus u zo zou uitdringen in de binnenkamer. En dat u zou het voor Gods aangezicht zou uitroepen: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven meer, maar een eeuwig zielsbederf. Kerk des Heren, die belijdenis is u niet onbekend. Die hebt u mogen uitroepen: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Mag ik eens vragen, hoe is het nu? Hoe lang is het geleden dat u die belijdenis hebt uitgesproken? En hoe is het nu? Hoe onmisbaar in uw leven is die geworden? Antwoord maar tussen God en uw ziel. Of ik zou wel kunnen vragen, hoe dierbaar is die geworden? Is die de enige weg? Is die de eeuwige priester? Is die de eeuwige koning voor u? Of zijn we nog zo vaak ook weer rustend op de ontvangen weldaden, zonder te rusten op het vaste fundament? Wat hebben we nodig, geliefden? Dit. Kerk des Heren, graaf maar dieper. Graaf maar dieper. Opdat Christus al maar meer een gestalte, noodzakelijk gepast en dierbaar zou mogen worden straks in de eeuwigheid. Daar zal die kerk eeuwig in de verwondering mogen zitten en uitroepen: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar van dat danklied worden hier op aarde de eerste tonen geleerd. Amen. Heren, dat is een vraag waar we maar mee naar huis moeten. En dat is nou een vraag die u alleen kan oplossen. Maar dat is ook een vraag die u nou ook alleen maar op het hart binden kan. Want anders zullen we toch weer gauw overgaan tot de orde van de dag. Maar grote ontfermer, geef dat we u niet meer zouden kunnen missen. Dat we u eens zouden gelijk geven. Dat we hetzelfde eens zouden gaan zeggen wat u in uw woord van ons zegt. Dan zou de valse rust worden opgeheven. En dan zou er een zoeken en een roepen geboren worden om ons levenswil. Gedenk ons, Heren, we zijn de nieuwe week ingegaan. Ach, wil u sparen en dragen. Degenen die in het ziekenhuis zijn, gedenk ze, Heren. We mogen ze genadig aan u bevelen die geopereerd zijn. Wil u de verloren krachten teruggeven. Ach, wil u alles nog wel maken, meedoen vallen. Geef ons samen een toegenegen oor, o Jacobs God. Geef ons toch gehoor. Wil u werken alsjeblieft in het midden van onze gemeente. Laat liefde en eensgezindheid en onderlinge verbondenheid gevonden mogen worden. Maar bovenal liefde, liefde tot u en tot uw zalige dienst. Want dat zal ook uitstralen in de liefde tot de naaste. O koning, ontferm u over ons en verstoor de werken van Satan in ons. Wij smeken dat van u alleen om Christus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 26 en dan het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En wat er verder volgt, het 8e van Psalm 26. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.